Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wilde vanochtend met jullie enkele verzen lezen uit de eerste Timotheusbrief. De brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 6. Bij mij op bladzijde 1352. En we lezen vanaf vers 3. 1 Timotheus 6, vers 3. Daar staat, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstruit, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust gehad hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. En tot zover ook. Ja, prachtige lofzang waarmee Paulus eindigt. En hij doet dat vaak in zijn brieven. Eindigen met de eer en de eeuwige kracht aan onze Heer toe te kennen. En dan eindigt het met amen. Zo is het, ik geloof het, hier vertrouw ik op. En ja, dit zijn hele bekende woorden die de apostel Paulus schrijft aan Timotheus. In de brief aan Timotheus. En voordat we daar verder op ingaan, wil ik een stap terug doen. Want als we kijken naar die brieven van Paulus, die brieven die opgetekend staan in ons Nieuwe Testament, dan staan die in een bepaalde volgorde. En dat is denk ik wel algemeen bekend in onze kringen. Maar het begint met de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin het evangelie van Christus uiteengezet wordt. Het evangelie waarvan hij zegt dat het kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En vervolgens in een aantal hoofdstukken zet hij dat evangelie uiteen en blijkt het niet slechts een boodschap aan de wereld, aan een boodschap tot redding van zondaars te zijn, maar blijkt het juist de vervulling van de belofte Gods aan de gelovigen te zijn in Christus Jezus. En wordt het plan van God, de belofte Gods, die dingen die God gesproken heeft in het Oude Testament, worden systematisch uiteengezet. En dan krijgen we vervolgens de Korinthebrieven en de Galatenbrief. En daarin vinden we het evangelie in de praktijk. Nou ja, eigenlijk vinden we de wandel van bepaalde groepen gelovigen waar het evangelie zou moeten werken, maar waar er iets misgaat. En bij de Korintiërs blijkt dat hun wereldgezindheid te zijn, hun gerichtheid. Ze blijken kinderen te zijn en ze kunnen het vaste woord, het vaste voedsel nog niet verdragen. En Paulus zegt, ik heb u het kruis gepredikt en ik kom maar niet verder. Terwijl hij dat zo graag wil. En bij de Galaten, daar blijkt dat de wet zijn werking heeft. Terwijl het evangelie een boodschap van genade moet zijn. Een boodschap van verlossing juist moet zijn. En zij laten zich weer onder het juk van de wet brengen. Nou, dat zijn eigenlijk dus waarschuwingen ook tot ons. Waar dat evangelie gepredikt wordt, ligt altijd die wet op de loer. En dan krijgen we de volgende categorie of selectiebrieven van Paulus. En dat zijn de Efeze, Filippense en Colossense brief. En daarin gaat de apostel wel verder. Daar blijft hij niet hangen bij het kruis. Daar blijft hij niet hangen bij de dood van de oude mens. En het aanbreken van slechts de nieuwe schepping. Maar leren we onze rijke positie in Christus kennen. Onze positie in de verheerlijkte, maar bovenal in de hemel gezette Christus. Daarin leren wij dat wij met Christus in de hemel gezet zijn. En daar leren wij vervolgens dan dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En vervolgens is de bedoeling dat wij vanuit die zegeningen leren leven. Dat we daarin gaan wandelen en dat we de roeping die wij als gemeente hebben, als hemelse gemeente, ook heerlijk maken. Nou, en dan krijgen we vervolgens de Filippense en de Colossense brief, waarin het weer wat praktischer wordt. Want bij de Filippense brief blijkt onze aardse wandel vervolgens, nou ja, dat wandel van de Filippense en met name Paulus en de zijnen centraal te staan. En dan blijkt dat die zegeningen niet zomaar bestaan, maar dat het met veel lijden komt. De weg van het evangelie is een weg van lijden op aarde. Maar het leidt tot heerlijkheid. Dat is de Filippense brief. En daar ziet de apostel dan ook sterk naar uit. Maar hij zet tegelijk tegenover dat er velen zijn die anders wandelen, die hun gerichtheid op de aardse, de tijdelijke, de zienlijke dingen hebben. En hun weg eindigt in het verderf, zegt hij. En bij de Colossense brief is het gevaar weer de wereldse gezindheid, het wereldse denken, namelijk de filosofie die afleidt van Christus. En Paulus roept de gelovigen daarop om te gericht te blijven op het hoofd, omdat wij zijn lichaam zijn. En te zoeken de dingen die boven zijn en te blijven bij die positie, die hemelse positie waarin wij gezet zijn. Dat is dan de Colossense brief. En vervolgens krijgen we dan nog de Thessalonicense brieven. En daar staat meer de toekomstverwachting van de gemeente centraal. Want op het moment dat je weet waar je naartoe onderweg bent, kun je ook voortvarend wandelen. En daarin staat dan vervolgens de troost centraal, de vertroosting en de hoop die wij hebben als gelovigen. Namelijk dat wij onze verlosser verwachten, die ons eenmaal zal roepen en ons zal vergaderen. En dan zullen wij samen met hem opgenomen worden in de hemel. En dan zullen wij altijd met hem zijn. Thessalonicense brieven. En de tweede Thessalonicense brief spreekt dan ook weer over gevaar, wat het met zich meebrengt. Want er zijn er weer anderen die een andere boodschap prediken. Nou, zo zitten die brieven een beetje in elkaar. Maar er is dus nog een selectiebrief. En die selectie wordt dan heel netjes de pastorale brieven genoemd. En dat zijn dan de brieven aan Timotheus, aan Titus en aan Filemon. En dat is niet, die brieven hebben een iets ander karakter, omdat ze gericht zijn aan één persoon. Maar die andere brieven nog aan de gemeente Gods of de gelovige TV, ze noemen ze maar op, gericht zijn, worden deze brieven gericht aan één persoon. Heel persoonlijk dus, heel speciaal. In het algemeen hoor je ook vaak wat minder uitgesproken worden uit deze brieven. Maar deze brieven hebben ook een bepaalde betekenis en ze staan niet voor niets aan het eind. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk dat de Hebreeënbrief hier ook eigenlijk bij hoort. Maar dat is weer een ander onderwerp. Maar deze brieven zijn gericht tot degene die deel uitmaken van de gemeente. Die weten dat zij verlost zijn, dat zij gestorven zijn naar de oude mens, dat zij opgewekt zijn naar de nieuwe mens, dat zij die hemelse positie ontvangen hebben, dat zij met Christus priesters zijn, dat zij een volk zijn van koning en priesters, maar zij willen ook die positie in de praktijk innemen. Zij willen groeien naar volwassenheid. En dan blijkt, dat blijkt al uit eerdere brieven, dat de Heer een bediening geeft naar geloof, dat de Heer verantwoordelijkheid geeft naar geloof, naar trouw. Nou, en deze mannen, Timotheus en Titus, die geven daar uitdrukking aan. En met name Timotheus, daar worden twee brieven aan gericht, die staat hier dan centraal als de zoon van Paulus. En niet zozeer de biologische zoon, maar eigenlijk staat er technon, zijn kind in het geloof. Want het was Paulus die deze Timotheus heeft meegenomen. Ik weet even niet waar het staat, volgens mij is het Handelingen 16, waar Timotheus geïntroduceerd wordt. En hij nam hem mee aan de hand En vervolgens leerde hij hem van alles, op een hele persoonlijke manier. En deze brief is dus ook heel persoonlijk. De eerste Timotheusbrief is nog wat algemeen, maar vooral de tweede Timotheusbrief is heel persoonlijk. Waar Paulus gewoon van man tot Timotheus spreekt. En hij noemt hem dan in 1 Timotheus 1 vers 2, vers 2, zijn oprechte kind in het geloof. Zijn oprechte zoon staat er, maar er staat letterlijk kind in het geloof. Want Paulus en Timotheus staan hier in een bepaalde relatie tot elkaar. En daarin neemt Paulus de functie van vader in en Timotheus de functie van zoon. En als je goed leest, dan zou je vinden dat het in de Titusbrief niet anders is. Die brieven lijken heel sterk op elkaar. Ik weet niet of ik daar tijd voor heb, maar anders komen we daar nog wel even op. Maar die wordt ook zijn geliefde kind genoemd. En waar Timotheus dan achtergelaten wordt in Efeze hier, is het Titus die in Kreta achtergelaten wordt. Het is gewoon eenzelfde opbouw van structuur. Er zijn wat verschillen en daar gaat het dan weer juist om. Maar in ieder geval zijn zijn kinderen. En de bedoeling is dat deze kinderen, dat die opgroeien. Nou, en dat doen zij goed. Want in het verloop van deze brieven blijkt dat Paulus het stokje door gaat geven aan Timotheus. En aan Titus, maar het gaat nu om Timotheus. Want waar hij hier nog geïntroduceerd wordt als zijn geliefde zoon, lezen we in 2 Timotheus 1, vers 6. Wanneer hij eerst spreekt over het ongeveinsd geloof dat in hem is. En dan zegt hij in vers 6, om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging van mijn handen. En dan weet ik niet precies wat jullie achtergrond is, maar je zou niet gelijk aan allerlei charismatische taferelen moeten denken, dat mensen naar voren komen en dat vangbroeders moeten komen en de handen op het hoofd worden gelegd. Hè? Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier over een vaderrelatie tot een zoon en hij legt ze als het ware zijn handen op zijn schouders en hij zegt, mijn zoon, wat ik ben, wat ik tot stand heb gebracht, wat ik opgebouwd heb, dat geef ik nu, dat draag ik nu over aan jou. Ik geef het door. En nu is de tijd aangebroken, Timotheus, mijn geliefde kind, dat gij opwekt de gave Gods, want het komt van God, maar het komt via mij, Paulus, tot jou, door de oplegging dus van mijn handen, oftewel, ga nu voort. En we weten niet precies wat Paulus hierna nog heeft gedaan, daar valt wel wat over te zeggen, maar officieel en formeel geeft hij hier als het ware het stokje over aan Timotheus. Hij zegt, het is nu de tijd dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging van mijn handen. En ja, mocht je je afvragen hoe dat dus werkt, hè, je ziet dat het weliswaar de gave Gods is, maar het is iemand die van bovenaf de zaken doorgeeft. Zo zou het behoren te gaan. En ik weet wel dat heel vaak misgaat en dat dat getoetst moet worden, maar dat is wel de manier zoals hoe dat werkt. Het gaat van bovenaf. Dat wordt doorgegeven. En iemand kan een ander vertrouwen en geeft dan wat door. En wat die er dan mee doet, ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat heb je dan niet meer in je eigen hand. Maar zo zou dat gaan. En Paulus geeft het hier over aan Timotheus. En hij moet zich dus niet schamen, vers 8, voor het getuigenis onze Heren. Nog mijns, die zijn gevangenis is, maar leidt dan verdrukkingen met het evangelie dat naar de kracht Gods is. En vervolgens krijgt hij weer instructies. En een van die instructies is dat Timotheus anderen zou oproepen geen andere leer te brengen. Dan ben ik weer terug in de eerste Timotheusbrief. Dat is ook de strekking gelijk van deze brief. En dat is ook, als ik het zo mag zeggen, het verschil met de Titusbrief. De brief aan Timotheus en dan met name de eerste brief, die is vooral in een negatief daglicht gezet. Daar zijn anderen die blijkbaar een andere leer brengen, woord van wet introduceren. En Timotheus wordt opgedragen om daar streng tegen op te treden. Om te zorgen dat er geen andere leer gebracht wordt. En bij Titus is de kern, de essentie veel meer dat hij erop uitgaat in Kreta om oudsten aan te stellen. Dat is veel meer intern gericht op de opbouw van de gemeente zelf. En terwijl het bij Titus juist het gevaar buiten houden is, zeg maar. En daarom vind je dus in de Timotheusbrief het onderwerp strijd terugkomen. Dat begint al in het eerste hoofdstuk, in vers 18 van hoofdstuk 1, maar dat gaat door tot in hoofdstuk 6. En we lazen dus in 1 Timotheus 6 vers, wat is het, vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ja, Timotheus wordt dus opgeroepen om de goede strijd te strijden. Om te strijden. Want het blijkt dus in de praktijk, wanneer iemand opstaat om de Heer te dienen, en dat zijn dus blijkbaar individuen, want dat mag je uit deze brief halen, het is niet meer gericht op de grote groep. Dat is een overblijfsel binnen een overblijfsel, zoals de gemeente een overblijfsel is binnen Israël en Israël binnen de volkeren. Daar zijn binnen de gemeente ook weer mensen die de Heer ook in de praktijk van hun leven dienen. En er zijn er vele, volgens Filippenzen 3, die anders wandelen. Die het wel aannemen, die het wel geloven, maar dat is het dan ook. Zij wandelen zoals een ieder ander in de wereld. En dat betekent niet dat zij koffie drinken, dat zij worstenbroodjes eten, dat zij carnaval vieren. Maar dat zij een wereldse gezindheid hebben. Dat zij denken zoals de wereld denkt. Dat hun gerichtheid is op het hier en nu. En dat zij denken dat zij de strijd ook hier moeten voeren. Dat zij de overwinning hier moeten behalen. Enzovoort. Nou, en Paulus zegt, dat is gevaarlijk. Nou ja, niet zozeer als je zo wandelt. Dat is vervelend voor jezelf. Want dan kom je nergens. Maar op het moment dat er mensen opstaan, individuen, die dat als woord brengen. Die dat voor een groep gooien. En zeggen dat dat het woord van God is, enzovoort. Dan is het gevaarlijk en moet daartegen opgetreden worden. En Timotheus wordt daartoe opgeroepen. Om geen andere leer, om geen ander woord binnen de gemeente toe te staan. En in de praktijk blijkt dat een hele harde strijd te zijn. Het probleem is, wanneer wij lezen over de goede strijd des geloofs. Dan is dat vaak een vers wat wij graag op onszelf van toepassing brengen, waarover gesproken wordt. Dat wordt dan uit het verband gehaald en ergens opgeplakt. En vooral wordt er dan gezegd, ik heb de goede strijd gestreden, zoals Paulus dat zegt. Maar de vraag is dan, wat is dan de goede strijd? En ja goed, het blijft anekdotisch. Het is maar wat ik zo... opgemerkt heb en ik heb wat over gelezen, maar meestal als je leest over de goede strijd des geloofs, dan noemt men het ook, dit is de strijd van het geloof, en dan blijkt uit de praktijk, uit de context waarin dan een verhaal naar voren komt, dat men iets anders bedoelt dan wat Paulus hier schrijft. En dat is iets wat je heel vaak tegenkomt. Ik heb een tijdje in bepaalde kringen gewandeld, waarin heel lang gesproken werd, langer dan een uur, waar heel veel bijbelteksten naar voren gebracht werden. En ik was een jaar of 16, 17 en ik kon het absoluut niet in verband brengen. Maar het was zo overtuigend, dat ik dacht van nou, dat klopt wel. Maar op het moment dat ik zag wat de uitwerking was, toen dacht ik weer dat klopt niet. Maar het werd wel gelinkt aan een bepaalde bijbelse context. En dat er werden dezelfde woorden gebruikt, maar het betekende eigenlijk wat anders. En daarom is het zo heel erg belangrijk dat je weet hoe het woord van God in elkaar steekt. Wat voor boodschap het evangelie werkelijk is. En welke strijd Paulus werkelijk te voeren had, waar het over gaat. Want op het moment dat je dat weet, is het ook makkelijk om de verkeerde strijd te herkennen. Alleen gaat het dus vaak daar mis. Want als je met mensen spreekt en ik wil niks afdoen aan allerlei verdriet en ellende, maar vaak gaat het dan in de eerste plaats over die mens zelf en zijn eigen strijd. En het zal wel degelijk strijd zijn en ellende, maar het is vaak de strijd van elk mens, van ieder mens. Of zonder persoonlijk te worden, het kan een ziekte zijn, het kan een tegenslag zijn op het werk. Noem het maar op. Heel vervelend. Maar de strijd des geloofs is wat anders. In ieder geval, het hoeft niet wat anders te zijn, maar als dat het is, dan is het wat anders. Paulus zegt op een andere plaats, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de geestelijke machten enzovoort. Het is een onzichtbare strijd. Hij komt wel via vlees en bloed. Wij hebben wel te maken met mensen om ons heen, we hebben te maken met omstandigheden. En in dat opzicht kun je het dus in verband brengen met de strijd des geloofs. Maar waar Paulus het over heeft, dat is een strijd omwille van wie hij is in Christus. En als het dan via vlees en bloed komt, ja, dan is dat nog steeds de strijd des geloofs. Maar op het moment dat het slechts de oude mens is, slechts de schepping is waarmee je te maken hebt, om daarin overeind te blijven staan, dan is dat niet de strijd des geloofs waar Paulus over spreekt. Nou, en nog een stap verder. Er zijn er ook die wel degelijk de strijd des geloofs voeren, maar dan is het nog steeds de strijd die men voert als kind om maar te blijven bij het evangelie. Van kan ik een gelovige zijn in deze wereld? Hoe moet ik geloven? Of ze zeggen dat ik een zondaar ben en de strijd van niet omvallen. Natuurlijk, dat is ook de strijd des geloofs, maar dat is ook niet de strijd waar Paulus hierover schrijft. Dat is opgroeien, dat is weerbaar worden. En als je dat strijd wilt noemen, dan oké. Maar de strijd des geloofs, die wordt hier geïntroduceerd naar Timotheus. Iemand die geacht wordt om het stokje over te nemen. Die staat voor wie hij is. Die weet al wat de wereld te bieden heeft. Die weet al wat het evangelie inhoudt. Hij gaat al voor. En hem wordt gezegd, strijd de goede strijd des geloofs. En dat is dus veel meer dan slechts de strijd van het individu. Want als Paulus spreekt over de goede strijd des geloofs, dan gaat het niet meer over hemzelf. Dan gaat het niet over zijn omstandigheden. Dan gaat het niet over ziekte, verdriet, pijn en moeite die hij heeft. Als hij dat noemt, is het omwille van een ander. Altijd. Opdat de ander kan opgroeien. Opdat de ander zou vrij worden. Opdat de ander tot heerlijkheid zou komen. Opdat Christus tot heerlijkheid zou komen. En dat is de strijd van de volwassenen. En dat is de strijd des geloofs waar Paulus over spreekt. En dat komt dus in deze Timotheusbrief, wat dus eigenlijk een hele volwassen brief is, naar voren. En de strijd bestaat er dus in de praktijk van Timotheus en Paulus uit om het woord rein te bewaren, om het woord te spreken, om te blijven bij de dingen die God daadwerkelijk gesproken heeft, om te blijven bij de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus enzovoort, want de strijd in de praktijk van deze mannen is dat er vele anderen zijn die een ander woord naar voren brengen. En dat werkt uit. En dat is een strijd dus op een hoger niveau. En als je dan terugbladert naar als Paulus spreekt over strijd, dan blijkt dat ook naar voren te komen. En daar wil ik maar gewoon wat voorbeelden van noemen. En dat is de eerste schriftplaats is in 1 Korinthe 9. En in 1 Korinthe 9, dat is een hoofdstuk, wat op zich vrij bekend is, maar daarin wordt zijn apostelschap in twijfel getrokken. En brengt Paulus naar voren in vers 1 van, ben ik dan niet een apostel, ben ik niet vrij enzovoort. Hij moet zichzelf verdedigen. Alsof hij een brief van aanbeveling nodig heeft. Maar hij zegt hier in dit hoofdstuk dat hij weliswaar een apostel is, maar dat hij niet de noodzaak heeft om zichzelf daarin te bewijzen. Want als er al een bewijs is voor zijn apostelschap, zegt hij, dan zijn het de Korintiërs, jullie zelf. Want dat is ook het grootste bewijs van iemands bediening. En ook daarmee kun je mank gaan, dat weet ik wel. Maar wat hij zou doen, dat zou vervolgens uitwerken en dat blijkt dan groter te zijn dan wat Paulus van zichzelf tot stand zou kunnen brengen. Want die gemeente die daar ontstaan is in Korinthe, dat blijkt door de prediking van de apostel Paulus tot stand gekomen te zijn. Alleen het probleem met die Korintiërs is dat er dus ook anderen binnenkomen die een ander woord brengen. En ik weet niet of je 1 Korinthe 3 zo op het netvlies hebt, maar daar wordt gesproken over van hoe je dan zou bouwen, hè, de akker. Zou je dat met goud, zilver, kostelijk gesteente doen of met hout, hooi en stoppelen? En dat wordt dan beproefd. Nou, als je het mij vraagt, dan gaat het daar niet over ons weer. Wat wij dan zouden bouwen, hè, zouden we goede daden doen, slechte daden, wat gaan we vanmiddag doen? Beetje goud. Nee, dat gaat over Paulus en hij vreest ervoor dat die Korintiërs hout, hooi en stoppelen zijn. Dat zijn werk voor niets is. Omdat ze anderen toelaten die een aardse boodschap brengen, die de wet introduceren. Hij noemt Petrus zelfs nog. Hè. Dat is daar zijn vijand. Daar heeft de strijd tegen die lui. En later komt het wel weer goed. Petrus schrijft er ook over. Maar hij vreest ervoor dat die Korintiërs dat allemaal voor niets is. En hij voert dus een strijd. En die Korintiërs die zijn gericht op de uiterlijke dingen. Die zien Paulus nou niet zo zitten. Dat was geen charismatische figuur. He, het stond zo voor de microfoon. Ja. Maar hij zei, het is zijn genade, het is Gods genade die in mij werkt. Toch? In mijn zwakheid wordt zijn kracht juist bewerkt. En als ik bij jullie ben, dan ben ik misschien zwak. Maar als het moet, hè, dan wijs ik jullie terecht, zegt hij. Dan ben ik sterk. En in zijn brief is hij ook scherp. En hij hoopt, in de tweede Korinthebrief schrijft hij dat hij niet nogmaals tot hen moet komen met scherpe woorden. Maar dat ze leren van wat hij gezegd heeft hier. Ik probeer mezelf te beperken, maar deze brieven die hangen ook weer in een prachtige verhouding tot elkaar. Het is in de eerste Korinthebrief een bepaalde klacht van Paulus, waarin het gebrek aan liefde, aan volwassenheid van de Korintiërs naar voren wordt gebracht, aan de hand van allerlei voorbeelden. Lees het zelf maar eens een keer door. Maar in de tweede brief demonstreert hij de overvloed en volwassenheid, de overvloed van zijn liefde juist naar die Korintiërs en wat hij allemaal voor ze over heeft. En ergens moet dat samenkomen. Hij vreest alleen dat dat niet zo is. Hij hoopt tot ze te komen nog een keer, maar hij weet niet of het gaat gebeuren. Dat hangt namelijk van die Korintiërs af. Willen ze groeien? Ja, wij zijn gewend vaak om met een microscoop op verzen te gaan inzoomen en te kijken wat er in het Grieks staat en in het Hebreeuws. Maar soms moet je een stap terug doen en kijken waar die brieven gewoon over gaan. Gewoon vergelijken. Kijken in het verband en daarna inzoomen pas. En als je dat inzicht eenmaal krijgt, dan valt alles op zijn plaats. En dan blijkt dat het niet zomaar twee Korinthebrieven zijn, maar dat er een bepaalde boodschap achter zit. Nou, en hier is dat dus ook zo. Nou, en hier in 1 Korinthe 9 wil hij zichzelf dus enigszins verdedigen. En dan begint hij in vers 20 lees ik maar. Ik ben de Joden geworden als een Jood. Dus hij schrijft over zijn handelswijze. Opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet zijnde. Opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou. En degene die zonder de wet zijn ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn winnen zou. En ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Je ziet dat Paulus zichzelf opoffert omwille van de ander, omwille van de gelovigen, opdat hij zou opgroeien. In principe zullen ouders dat ook naar hun kinderen voelen. Hè? Als je ziet dat het niet goed gaat, dan geef je extra gas. Dan geef je iets van jezelf. Zoveel nodig is. Nou, en Paulus beschouwt deze Korintiërs als zijn kinderen. En hij zet zich daar volledig voor in dus. Hij doet wat nodig is, opdat zij tot het doel komen. Hij doet dat, vers 23, om des evangelies wil. En let wel, dit zijn gelovigen, de Korintiërs. Opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Want een consequentie is dat er eenheid tot stand wordt gebracht wanneer deze Korintiërs ook opgroeien. En dan zij ook tot die geestelijke eenheid komen in Christus. En zo worden zij allen het evangelie deelachtig. Worden zij Christus deelachtig. De kracht Gods en de wijsheid Gods staat ook in deze brief. En dan staat er in vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. En hier haalt Paulus het woordje loopbaan aan. En dat is in het Grieks hetzelfde als het woordje strijd in de Timotheusbrief. Ja, misschien dat er een uitgang anders is, maar het is dat woordje agon. En dan wordt er gehint, want ja, die Korintiërs wisten heel goed waar dit over ging. Want In de Griekse tijd waren die bekende spelen, en niet alleen de Olympische Spelen, maar er waren er nog wat meer, bijvoorbeeld ook de Korinthische Spelen. En dat was een hele happening. En dat is, ja, wij kennen de Olympische gedachten tegenwoordig, hè? En schouder aan schouder iedereen. Maar dit waren harde spelen. Er kon slechts één winnaar zijn. Er was geen tweede plaats, geen derde plaats. En er waren strenge regels. Ik weet niet precies welke sporten bij welke spelen horen. Maar in het algemeen, heb ik ook maar gelezen, was het de bedoeling dat mannen mee mochten doen. Dat er naakt gestreden werd. Je kon je niet verbergen achter iets. Hè. Als er een vechtsport beoefend werd, ging het door totdat er maar eentje overbleef. Totdat de ander opgaf of niet meer op kon staan. Dat ging er hard aan toe. Dat ging om die ene prijs. En de prijs was dan een krans. Afhankelijk van welke spelen je hebt een bepaalde soort krans. Maar die krans die symboliseerde de eer die hoorde bij de overwinning. De prijs, de krans, gekroond worden, geëerd worden. En wat er dan allemaal vast zat. Nou, als je die krans eenmaal had, dan zat je gebakken. Dan werd je met aanzien binnengehaald in je woonplaats. Maar er kon er slechts één winnen. En er waren dus strenge regels om de prijs te behalen, om de overwinning te behalen. En dus weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. En Paulus die projecteert dat hier op die Korintiërs, maar hij spreekt over zichzelf. Want het gaat hier over het evangelie en dat zij het evangelie deelachtig worden. Het evangelie van de opgewekte en verheerlijkte Christus, degene die de overwinning behaald heeft. Door strijd en door lijden heen. Nou, en natuurlijk kunnen wij allemaal de overwinning behalen in Christus. Maar we zouden lopen alsof slechts één de overwinning behaalt. En dat is wat Paulus demonstreert. In alles gaat hij tot het uiterste. En dat is wat meer dan de omstandigheden die tegen zitten. En dat je daarin kunt zeggen, ik ben een kind van God. Hoe fijn dat ook is. Dat is fijn als je dat al kunt zeggen, want de wereld die heeft helemaal niets. Maar Paulus gaat een stap verder. Hij heeft het niet over zichzelf, maar hij roept hen op, opdat zij ook die prijs mogen verkrijgen. En Paulus stort zichzelf dus als het ware uit. En een ieder die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Want het blijft een analogie. Maar wij een onverderfelijke. En nogmaals, die Korintiërs wisten heel goed waar dit over ging. En hij zegt dan, ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als de luchtslaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Nou ja, dit is de afsluiting van zijn hele betoog in hoofdstuk 9, waarin er anderen zijn die helaas wel verwerpelijk werden. Die boodschap A predikten, maar in de praktijk iets anders bewandelden. Nou ja, tegenwoordig zeggen wij dan practice what you preach. Huh? Nou ja, zij hadden iets anders voor ogen. En Paulus zegt, nee, ik geef mij dus over. En hij zegt dus ook van, nou ja, ik ben ook een apostel. Ik had er wel van kunnen leven. Ik had jullie ook wel om dingen kunnen vragen. Want wie het evangelie predikt, mag er van leven, staat hier in het hoofdstuk. Maar hij brengt eigenlijk naar voren het bekende gezegde, nou ja, bij mij dan, van kinderen kun je niks vragen en van volwassenen hoef je niks te vragen. Want het was wel degelijk zo dat Paulus het een en ander ontving, maar dat kreeg hij van anderen, vanzelf, vrijwillig. En hij vroeg hen dus niks, want hij wist het zijn kinderen, daar kun je niks van vragen. Op het moment dat je dat wel gaat doen, dan is het niets anders dan wet. Maar op het moment dat het uit hen zelf komt, omdat zij zien, net als Paulus, dat er een bepaalde eenheid is in Christus, en dat die dingen dus in stand worden gehouden, dan werkt dat als door Christus, door genade. Want er komen geen briefjes uit de hemel, er komen geen bedieningen uit de hemel vallen. Het is wel God, maar daar kun je de vinger niet op leggen. Het komt via gelovigen. Het krijgt handen en voeten. Nou, en Paulus wijst hen daarop dat hij zichzelf overgeeft. En of het beantwoordt of niet, dat laat hij in het midden je. En dat is een strijd. Want in het algemeen zijn wij in de wereld gericht op erkenning, op die beantwoording. En als dat dan niet komt, ja, dan hebben we pijn en dan keren we ons af enzovoort. Nou ja, dat kun je alleen als je je gezichtsveld dus gericht hebt op Christus. In de wetenschap dat hij ons zal belonen. In de wetenschap dat hij ons ook voorgegaan is enzovoort. dat het niet ledig zal wederkeren, dat woord. Want er zijn er altijd waar dat woord wel uitwerkt. En daar doet hij het dan voor. Nou, dan kom ik bij de volgende schriftplaats. En dat is Filippenzen 1, vers 29. En dat, die Filippenzenbrief, dat was die brief die tussen Efeze en Colossense ingeschreven wordt. En daar gaat het wel over de hemelse positie die wij hebben, maar vooral dan de wandel die wij op aarde daarin hebben. En die komt dan met lijden. Prachtige brief. En in vers 27 staat dan van hoofdstuk 1, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, waardiglijk, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende, kijk, een oproep tot volwassenheid, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Dus Paulus die roept op dat zij gaan staan in dat evangelie en daarbij blijven. Lijkt heel erg op Efeze 6. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs. Zie je, dat gaat om het woord, hè? Niet om allerlei randzaken. Het komt misschien wel met omstandigheden, maar het woord wordt hier naar voren gebracht. En daarin zou je strijden, daarin zou je blijven staan. Hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat kan alleen als je je gezichtsveld naar boven hebt staan. Als je gericht bent op Christus die in ons een werk begonnen is, 1 vers 6, en dat ook zal voleindigen tot op de dag van Christus waarnaar wij uitzien. En ik kom er vast niet meer aan toe, dus ik zeg het nu alvast. Op het moment dat je leeft uit genade, dan leer je ook toekomstverwachting te ontwikkelen. Dat gaat samen. Dat volgt gewoon uit de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld Titus 2 vers 11 tot 13. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En het eindigt met dat wij uitzien naar de komst van onze grote God en zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Maar waar men leeft onder de wet, leeft men uit vrees en verstopt men zich. Hoopt men dat hij niet komt. En uiteindelijk gelooft men ook niet meer dat hij komt. Want de wet trekt je per definitie naar beneden. Naar het hier en nu. Nou, en hier worden de gelovigen uit Filippi opgeroepen om te blijven staan. En dus ook met Christus te lijden. Maar dat is dus omwille van wie zij zijn in Christus. Omwille van het evangelie waar zij voor staan. Dezelfde strijd hebbende. Vers 30, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dus Paulus is hier een voorbeeld, een voorganger in de strijd des geloofs. En de Filippenzen worden vervolgens opgeroepen om samen te strijden met hem. En dat is een strijd dus om het woord. En vervolgens worden dan gelijk voorbeelden ter vertroosting gegeven in hoofdstuk 2. Nou, dat laat ik dan maar even voor wat het is. Maar zij strijden. En Christus is dus het grootste voorbeeld en die wordt dus als eerste gelijk genoemd. Die het kruis en de schande veracht heeft enzovoorts. Hij bleef erbij. Colossense, hoofdstuk 1, spreekt ook over die strijd. In een wat lastig hoofdstuk, want net als in Efeze 1 bestaat Colossense 1 uit hele lange zinnen. Er zijn wel punten en komma's ingevoegd, maar in het Grieks staan die er niet. Ja, laat ik invallen bij vers 25. Waar Paulus zichzelf introduceert als een dienaar Gods. En hij spreekt dan over de bedeling van God die hem gegeven is aan u. Nou ja, in Efeze hoofdstuk 3 spreekt hij daar ook over. Hem is gegeven dat rentmeesterschap. Hij zou de verborgenheid van het evangelie openbaren aan de gelovigen. En dan vertelt hij vervolgens wat die verborgenheid is. En niet slechts dat de heidenen deel hebben gekregen aan de zegening en de belofte aan Israël. Maar dat de heidenen die, nou ja, ver vreemd waren van het burgerschap Israëls, maar nu nabij zijn geworden, dat die zelfs eerst geboorterecht hebben binnen Israël. Dat is de verborgenheid die Paulus openbaart. En dat is ook de kern van de bediening van de apostel Paulus. Hij is de apostel van het licht. Hij heeft altijd, licht staat centraal bij Paulus. Het begon met licht en hij zag niks en toen werd het weer licht. En vervolgens bracht hij het licht op een plaats waar het duister was. Dat is de bediening van de apostel Paulus. En hier staat dat die bedeling om dat licht, dat woord van genade te brengen op een plaats waar het naartoe moest gaan, dat dat hem gegeven is aan u, Colossenzen. En daarmee vervult hij het woord van God. Paulus kwam om het woord van God te vervullen. En daarmee is hij per definitie een profeet. Maar hij bracht geen nieuwe boodschap. Het was geen nieuw lichter. Nee, hij bracht de vervulling van het woord van God. Zaken die in het Oude Testament al gesproken waren, die vastgelegd waren, maar verborgen waren, die openbaart hij vervolgens. En die vervult hij. Namelijk door een uitwerking te geven aan dat woord. En dan spreekt hij over de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En waarom was dat verborgen? Dat staat in 1 Korinthe 2, hè? Die de zaken waren verborgen, dat plan was verborgen, dat aloude plan. Want indien de overste deze wereld ze gekend hadden, hadden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd, enzovoort. Het moest verborgen blijven totdat de bedekking weggenomen mocht worden, totdat er vrijheid over gesproken mocht worden, totdat er geen weg terug meer was. Het was verborgen opdat het uitgevoerd kon worden. Maar nu wordt het geopenbaard aan zijn heiligen. En dat is niet slechts iets wat in het verleden gebeurd is, namelijk dat de Heer Jezus Christus zou komen en geopenbaard zou worden. Door lijden, dood en opstanding heen. Maar ook de positie van de gemeente blijkt vastgelegd in het Oude Testament. En het blijkt dus dat dat ook de vervulling is van de belofte Gods. De gemeente is geen achterdeurtje of een zijweggetje of een plan B. Maar het is slechts de vervulling van hetgeen God beloofd heeft in het Oude Testament. En dus moet je de gemeente in verband brengen met Israël. Nou, en dat zijn allerlei draadjes die zo in het Nieuwe Testament opgeworpen worden. En die moet je koppelen met de Oud-Testamentische profetie. En daardoor krijg je een helder zicht op dat plan. Wat God van tevoren al opgetekend heeft. En Paulus zegt, ik vervul nu het woord God. Ik zeg nu gewoon in klare taal hoe die profetieën geduid moeten worden. Want al deze brieven zijn slechts aanhalingen eigenlijk van Oud-Testamentische profetieën. En hij vertelt hoe zij nu geopenbaard worden, hoe zij nu gedemonstreerd worden binnen de gemeente. Aan zijn heiligen. Vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Immanuel, zouden wij zeggen. Maar als je bij Immanuel komt, in het Oude Testament, dan kom je ook bij dat andere deel van Israël. En daar moet je de verbinding leggen. Paulus is niet slechts gezonden tot een stelletje heidenen, tot een stelletje barbaren, maar tot dat andere deel van Israël. En dat haal je niet slechts uit deze brief, dat haal je ook niet slechts uit de Efezebrief, maar je moet die zaken optellen en je moet vervolgens je conclusie trekken. En dan blijkt dat apostel Paulus, die Benjaminiet, het licht is waarin in het Oude Testament al over gesproken wordt. En dat licht zou gaan tot de heidenen, volgens Jesaja. Maar dat zijn niet zomaar heidenen. Dat was dat deel van Israël wat terecht was gekomen in de duisternis, in de ballingschap. En het is dus de bediening van de apostel Paulus om dat licht daar weer te brengen. En vervolgens vanuit die positie, als een lamp aan Juda meegegeven te worden en daar het evangelie te brengen. Dat is wat hij doet in de praktijk. En als ik dan... Ja goed, het is nooit een goed moment qua tijd. Maar als je dan nogmaals naar die Timotheusbrieven, de Titusbrieven en de Filemonbrief kijkt, dan ga je ook het grote plaatje zien. Want de Filemonbrief, ja wat moet je daarmee? Nog geen hele bladzijde. En ja goed, ik zal altijd tijd tekort komen, dus het blijven slecht beweringen. Maar denk er dan maar gewoon eens over na. Maar die Filemonbrief, die spreekt over veel hogere dingen dan slechts een weggelopen slaaf. De meest korte samenvatting is, de Filemonbrief beschrijft de gelijkenis van de verloren zoon. Hij was weggelopen. Paulus heeft hem onder zijn hoede genomen op een gegeven moment. Hij heeft hem wat bijgebracht, hij heeft hem opgevoed als het ware en nu zendt hij hem terug naar zijn heer. En hij vraagt die heer Filemon, om Onesimus, die slaaf, weer te aanvaarden. Opdat hij nuttig zal zijn voor hem. En het is Paulus die als het ware de functie van het licht inneemt, van de hoge priester van het nieuwe verbond, van het woord zeg maar, die tot die 10 stammen komt, vervolgens op de hoogte brengt van de verborgenheden Gods, en vervolgens zouden zij hun positie innemen en zouden de Heere dat volk weer ontvangen en vervolgens een nuttige functie geven. Dat is de bedoeling. En dat krijgt uitwerking in onze bedeling. En dan komen de Timotheusbrieven en Titusbrieven aan bod. In Timotheusbrieven blijkt alleen dat dat Joodse en Heidense karakter nog centraal staat. Want Timotheus had een Joodse moeder en een Griekse vader. En dan blijkt dat de wet een probleem is enzovoorts. Die strijd. Maar bij Titus, dat is slechts een Griekse dienstknecht. Daar gaat het gewoon over de gemeente in haar volle positie. Met uitzicht op de komst van onze grote God en zaligmaker. En dat is gewoon onze bedeling. Het is gewoon de geschiedenis waarin wij leven. En we leren daaruit hoe het zou gaan met de gemeente. Ja, Paulus zou alleen achterblijven. Maar het is dus ook die Timotheusbrief, en ik praat nu maar gewoon wat voor de vuist weg. Maar het is die Timotheusbrief waarin hij dus bepaalde aanhalingen doet. Van, hé, ik ga nog naar Spanje, of ik wil nog weg, neem de perkamenten mee. En u groeten bepaalde figuren die in verband worden gebracht met het Britse koningshuis. Dat zit allemaal in die brief. En als Paulus dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dan is dat wat hij moest doen. Namelijk dat licht brengen op die plaats waar het naartoe moest. En dat is dus veel meer dan dat je een beetje hebt blijven staan, zeg maar. Hij had een bepaalde functie en bediening en daarin is hij trouw geweest. En dat krijgt vervolgens uitwerking in heel onze bedeling. En de strijd die Paulus te voeren had, was dus veel meer dan slechts blijven bij het evangelie. Blijven geloven. Zorgen dat je niet onder de wet komt. Nee, dat woord, dat moest verspreid worden. En dat licht, dat zou gaan schijnen. En vervolgens zouden de gelovigen de vruchten van dat licht zouden opgroeien en een zekere positie innemen. En hij biedt vervolgens wat hij tot stand heeft gebracht aan de Heer. Maar het is God zelf die dat werk doet. Maar Paulus geeft er handen en voeten aan. Die Benjamin niet. Nou, en hij spreekt dus hier in de Colossenzenbrief over die strijd die jij voert, over die verborgenheid die jij naar voren brengt. Ik weet niet meer waar ik was, maar vers 28, de welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Maar toe ik ook arbeidende, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Hij strijdt, hij arbeidt, hij zet zich volledig in om dat woord te vervullen. En nog ter afsluiting, want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn. Ja, hun boeit het niet zoveel. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden enzovoorts. Opdat zij samengevoegd zijn in de liefde. Dat is de strijd des geloofs. Het gaat om de ander opbouwen. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstand, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dus laat je niet aftrekken van Christus door de filosofie en ijdele verleiding enzovoort. Blijf bij dat hoofd. Het tragische is eigenlijk dat er vele gelovigen zijn die die strijd niet eens herkennen. Lees je de Efezebrieven? Nou ja, goed, zeker. Begrijp het. En in de praktijk blijkt dat dat helemaal niet het geval is. En weet je waar dat aan ligt? Dat is gewoon in het algemeen, hè? Omdat ze de Korinthebrief en de Romeinenbrief en de Galatenbrief nog niet tot zich hebben genomen. Omdat ze nog blijven bij dat oude. En als je dan in de Efezebrief komt en de Colossenzenbrief, dan krijgt dat gewoon een bepaalde uitwerking in dat oude denkkader. Dan ga je dat gewoon toepassen in je oude denken. En dan denk je dat je de geestelijke strijd voert. Vroeger trok ik elke ochtend dus de wapenrusting aan. Want ik dacht dat dat zo hoorde. Maar zo lees je je Bijbel als kind. Ik was een jaar of 16, denk ik. Maar ja, heel kinderlijk. Maar zo zijn er ook volwassen gelovigen dus. Die met een verkeerde bril die brieven lezen nog steeds. Maar je moet voorbij dat kruis. Als je niet tot de troon der genade komt en je niet weet waar die staat dus. Ja, hoe moet je dan de strijd voeren? Dan blijft dat per definitie de strijd van de oude mens en de ik-strijd. En dat is wat je dus vaak hoort. En dat is op zich niet erg als iemand wil opgroeien. Nou, dan vertel je iemand hoe dingen in elkaar steken. En dan hoop je dat iemand daar wat mee doet. Het wordt pas vervelend als iemand dat vooraan propageert. Nou, en daar roept Paulus dus Timotheus tegen op om tegen op te treden. Ja, wat zal ik nog doen? Ja, in de Efezebrief staat precies hetzelfde, dus dat laat ik nu maar eventjes. Misschien nog over Paulus dan zelf, over het einde van zijn strijd. Ik heb het al aangehaald, maar in 2 Timotheus 2 wordt nog gesproken over de strijd. 2 Timotheus 2. Nou ja, ik lees maar eventjes dan vanaf vers 1. En je moet dus ook, dit is dus niet slechts een brief tot Timotheus. Daar kun je je ook van afmaken. Ja, dat was tot Timotheus en die moest op bepaalde dingen letten. Nee, zo zou de gemeente eruit zien. Soms denken wij, nou, er staan dan voorschriften voor oudsten of diaken en zo. En dan gaan we kijken of dat klopt. Nee, dit is de gemeente als geheel. En gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Kijk, daar zou je naar op zoek moeten gaan. Getrouwe mensen. En in het Grieks staat daar gelovige mensen. Dat is hetzelfde woord. Want dat is de kern. Geloof. Trouw aan het woord van God. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Als je in Romeinen 12 leest, dan staat er dat God geeft naarmate men trouw is, naarmate men gelooft. Hij geeft naar de mate des geloofs. Maar hier vind je de praktijk. Paulus zegt aan Timotheus, geef het alleen door aan getrouwe mensen. En dat kan alleen als je zelf weet wat het plan is en wat de randvoorwaarden zijn van dat plan. Dat is dus niet een dictator of een sekteleider. Nee, dat is iemand die weet wat de Heer doet in onze dagen. Nou, en betrouw dat dus aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Zie je dat het weer om het woord gaat? Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dus je moet volgens bepaalde beginselen in die strijd staan. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Ja, dan moet je dus de strijd kennen en dan moet je de randvoorwaarden zelf ten eerste kennen. Nou, en Timotheus wordt geacht om die randvoorwaarden te kennen. En we zouden dus ook persoonlijk leren wat die strijd inhoudt. Ook voor onszelf. Romeinen 12 zegt dat waar wij veranderd worden in ons denken, dat wij vervolgens ook in staat zullen zijn om de goede en welbehagelijke wil van God te beproeven. Maar dan moet je niet eigenwijs zijn, staat er. Want dat is wat ons vaak in de weg staat. Eigenwijsheid. Nee, we zouden leren wat de wil van God is. En dat kan slechts door het woord van God te leren verstaan. Gewoon eten, overdenken, kauwen, doorslikken. En vervolgens een uitwerking laten hebben. En ja, think big, hè, zeggen ze dan. Maar we hoeven geen strategie uit te denken. Nee, je leeft gewoon je leven. En in dat leven kom je van alles tegen. Dat is het. Je kan dat toch niet voor een ander uittekenen. Maar je hoeft niet ineens gekke fratsen uit te gaan halen. Dat gaat vaak juist mis. Denken ze ineens dat ze een of andere profeet zijn. Ja, ik las toevallig gisteren een stuk erover. Maar ja. Nee, trouw aan het woord blijven en dan doet de Heer de rest. Dat is juist, ik zou bijna zeggen de magie, maar dat is de hele clou. Dat woord zo krachtig is. En dat de Heer, zonder dat wij er de vinger op kunnen leggen, tot zijn doel komt dan. Waar wij het juist niet tegenwerken. Nou, en Timotheus die zou op zoek gaan naar mensen die in staat zijn, die trouw zijn om dat woord in hun waarde dus te laten. Nou, en waar dat gebeurt, dan blijkt dat men inderdaad de strijd voert, maar ook gelijk de overwinning heeft. Maar nogmaals, iemand wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dus niet zoals Petrus het oor van mogen straf hakken, omdat je denkt dat de strijd er zo uitziet. Eerst weten wat de regels van de strijd zijn. Wij willen graag dienen. Lekker religieus. Voelt goed voor ons, hè? Dat is vaak waarom mensen iets doen voor een ander. Dat voelt goed voor jezelf. Hier, een euro. Weet je wel? Nee, als je weet wat de bedoeling is, waar we naartoe onderweg zijn met z'n allen, ja, dan kun je veel beter invulling geven aan iets. En dan kijk je, wat is het, ginswaarts, herwaarts, derwaarts. Hè? Dan zie je, hé, hier moet ik wat doen. Je weet dat echt wel zelf. En dan kun je je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar tegen mensen die pas tot geloof zijn gekomen, zou ik slechts zeggen, eet het woord, geniet ervan, je hoeft helemaal niks. Er is niemand die wat van je vraagt. Leer de Heer kennen. Ga lekker zitten. Dat is dat is het enige. En pas op het moment dat je sterk genoeg bent om te staan, dan komt er wel iets op je pad. Maar vaak wil men vanaf dag 1, ik heb het licht gezien en ik ga nu dit en ik ga dat. Vroeger dacht ik dat ook. Ja. Totdat ik het Bijbelboek Prediker mocht bestuderen en met buikpijn naar mijn werk ging. Want ik zat op de verkeerde plek. Ik had hele andere intenties. En ik moest dat afleren. Ik ga er verder maar niet op in. Maar ja, je moet eerst het een en ander leren. En dat blijft. Voor iedereen. Dat blijft. Ik heb het ook van heel dichtbij gezien dat mensen die al op hoge leeftijd zijn, jarenlang goed werk hebben gedaan, ineens links afslaan. Dat kan ook. Je moet altijd op je hoede blijven. Maar goed, de landman als hij arbeidt moet al zo eerst de vruchten genieten. Vervolgens zul je daar ook de vruchten van genieten als je de juiste strijd voert. En dan sluit ik nog even af met vers 8 van hoofdstuk 4. Vers 7 bedoel ik. Nou, ik vind vers 5 ook wel mooi. Maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Denk dus niet alleen maar weer aan het sinaasappelkratje op de markt. Nee, het werk van de evangelist is dus openbaren wat God beloofd heeft. Blijven bij het woord dat God gesproken heeft van de beginnen. Het evangelie is veel breder, veel ruimer. Doe het werk van een evangelist. En dat houdt onder andere ook in dat we mensen van buiten bekendmaken met de boodschap van dood en opstanding. Van het nieuwe leven in Christus, ja. Maar maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En dat is dubbel. Want heel veel vaak wordt er dan gedacht aan zijn dood. En in de context van de brief zou je dat ook verwachten. Hij is oud, hij geeft het stokje door. Hij stopt ermee. Maar uit het hoofdstuk zelf blijkt dat hij nog het een en ander van plan is juist. En dat hij nog op reis gaat. En uit die aspecten die hier naar voren komen, blijkt ook dat hogere plaatje van die brief naar voren te komen. Bijvoorbeeld in vers 21 bijvoorbeeld. Maar daar moet je maar eens over nadenken. Maar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Het is dus trouwens ook raar hè, dat Paulus zich op de keizer beroept. Terwijl hij ergens anders schrijft van waarom zou je recht zoeken enzovoort. Nee, dat had een veel hoger doel. Dat gaat om het plan van God, wat ze een beloop moest hebben. En daar geeft hij uitdrukking aan. En daarin zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En hier zie je die lamp, dat licht. Hij heeft het geloof behouden. En hij heeft het ergens anders gebracht. Waar het moest zijn. Dat was zijn opdracht. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wie durfde van zichzelf te zeggen dat hij de goede strijd heeft gestreden? Het gaat over hogere dingen. Ik denk dat dat aan de Heer is om dat te zeggen, toch? Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Maar Paulus spreekt hier vanuit een bepaalde relatie tot Timotheus. En daar zouden we ons van bewust zijn. En dat leidt vervolgens tot heerlijkheid. En ook voor hemzelf, de kroon der rechtvaardigheid. En als wij hem lief hebben, zijn verschijning lief hebben, dan zullen wij ook deel krijgen aan die kroon, aan die krans, aan de overwinning dus. En niet alleen straks, maar nu al. En dus, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Doe dat nu al. En waar we dat doen, blijkt dat dat leven veel sterker is dan alles wat de wereld te bieden heeft. En daar mogen we inderdaad dagelijks uit leven. Zoals Diederik al in zijn inleidende woorden zei. Elke dag opnieuw. Laten we daarbij blijven. En hem danken. Trouwe God en Vader. Dank u wel voor dat rijke woord. Dat getrouwe woord wat wij mogen aannemen. Waardoor wij u leren kennen. U die een ontoegankelijk licht bewoont, maar zichzelf openbaart aan ons. Dank u wel dat we onze harten mogen openstellen voor dat rijke woord van leven. Dat krachtige woord dat zijn werk doet en niet ledig zal wederkeren. Dank u wel dat we dat met een gelovig hart mogen ontvangen en mogen laten planten opdat het zijn werk zal doen. Dat we daardoor overgaan van een oude naar een nieuwe schepping, maar bovenal mogen opgroeien in die nieuwe schepping en nu gelijkvormig mogen worden. Dank u wel dat we ook dat grote geheel mogen leren verstaan, dat plan dat u uitwerkt. Dat plan dat u uitwerkt in ons, maar ook in heel de schepping. En dat we daar een plaats in mogen leren zien, dat we onze plaats mogen innemen ook, gewoon in ons eigen leven. Dank u wel dat wij alle mogen bijdragen aan de opbouw van dat lichaam, de bouw van de gemeente, de bouw van die geestelijke tempel die u nu bouwt. Dank u wel dat we zo één mogen worden, zo samengevoegd mogen worden onder dat ene waarachtige woord. Dat u zo met een ieder van ons zijn, ook in de omstandigheden waarin wij verkeren. Dat we niet alleen mogen blijven staan, maar ook mogen bijdragen aan de ander. Dat we allen opgroeien en komen tot die eenheid. Dat we komen tot die volkomen man, zoals u in de Efezebrief zegt. Dank u wel dat we mogen uitzien wanneer we leven uit genade naar uw komst in eerlijkheid. En dat we daarop gericht mogen zijn, omdat dat ons uit die omstandigheden trekt. Dat we mogen gericht zijn op uw komst in eerlijkheid, in de wetenschap dat wij met u zullen zijn. Dat u ons zo bekrachtigen, door uw woord, uit genade. Amen.